Goed, laten we eerst bidden voordat we de Bijbel openen met elkaar. Ik wil u heel hartelijk danken, Vader, voor het geweldige voorrecht dat we hebben om ook deze zondagmorgen weer uw woord te openen. Want u wilt ook spreken deze morgen. Vader, en dat is dan ook inderdaad mijn verlangen, dat u zelf deze morgen aan het woord zult zijn. Zodat het niet mijn woorden zijn, zodat het niet woorden van mensen zijn. Maar dat u met uw Heilige Geest onze harten diep mag raken deze morgen. Wees hier in ons midden. We vragen dat in Jezus' naam en uit genade. Amen. Ik wilde met jullie de Bijbel openen bij 1 Samuel hoofdstuk 10 vanaf vers 17. Het zal niet een echte moederdagpreek zijn. Ik ben gisteren eigenlijk pas benaderd om deze dienst over te nemen, omdat David Buntings, die hier eigenlijk zou staan, die zit met een burn-out. Dus dat is eigenlijk wel best ook een zorgelijk iets natuurlijk. Hij heeft best wel wat verantwoordelijkheid op zijn schouders. En ja, dan is het natuurlijk jammer dat hij nu met een burn-out zit. Maar goed, het is wel fijn natuurlijk dat ik deze morgen toch in de gelegenheid was om met jullie dan toch de Bijbel te kunnen openen. Ik wil lezen 1 Samuel hoofdstuk 10. Ik lees vanaf vers 17. En dat is een gedeelte dat volgt eigenlijk op de geschiedenis. Het volk Israël woont al zoveel jaar in het land en heeft eigenlijk op een gegeven moment tegen Samuel gezegd: we willen een koning. We willen een koning hebben. En Samuel heeft Saul tot koning gezalfd. Maar hij was nog niet voorgesteld aan het volk. En dat gaat in dit gedeelte gebeuren. 1 Samuel hoofdstuk 10 vanaf vers 17. Daarna riep Samuel het volk samen tot de Heere te Mispa. En hij zei tot de Israëlieten: zo zegt de Heere, de God van Israël. Ik heb Israël uit Egypte geleid en u gered uit de macht van de Egyptenaren en uit de macht van alle koninkrijken die u verdrukten. Maar thans verwerpt u uw God, die voor u een verlosser was, uit al uw rampen en noden. En u zegt: nee, stel een koning over ons aan. Nu dan, stel u voor het aangezicht des Heren naar uw stammen en naar uw geslachten. Toen liet Samuel alle stammen van Israël naderbij komen en de stam Benjamin werd aangewezen. Daarna liet hij de stam Benjamin naderbij komen naar zijn geslachten en het geslacht van Matri werd aangewezen. Ten slotte werd Saul, de zoon van Kis, aangewezen. Maar toen men hem zocht, was hij niet te vinden. Daarom stelde men nogmaals de Heere een vraag: is de man hier wel gekomen? De Heere nu zei: zie, hij houdt zich ergens tussen het pakgoed schuil. Men snelde heen en haalde hem daar vandaan. En toen hij midden onder het volk stond, bleek het dat hij een hoofd boven al het volk uitstak. En Samuel zei tot het hele volk: ziet u wel wie de Heere verkoren heeft? Want er is niemand als hij onder het hele volk. Toen juichte het hele volk en riep: de koning leven. Daarna zette Samuel voor het volk het recht van het koningschap uiteen, schreef dit in een oorkonde en legde die neer voor het aangezicht des Heren. Daarop liet Samuel het hele volk gaan, ieder naar zijn huis. Tot zover. Ja, het is inmiddels bijna twee eeuwen, dat het volk Israël in hun land woont. Een land, maar wel zonder koning. Voor die twee eeuwen, woonden ze in Egypte en waren ze slaven geweest. En werden ze ook eigenlijk heel slecht behandeld. Maar God heeft naar hen omgezien. Hij heeft hun geroep in Egypte gehoord. Hij heeft hun gezucht opgemerkt. En hij heeft hen uiteindelijk uit Egypte geleid. Hij heeft hen gered uit de macht van de Egyptenaren. Uit de macht ook van alle koninkrijken die hen verdrukten. En hij heeft hen gebracht naar het land Kanaan. En hij heeft hen daar gebracht naar een nieuw land wat voor hen een nieuwe thuis mocht zijn. Daar mochten ze een heel nieuw bestaan opbouwen. En daar wonen ze inmiddels 2 jaar, maar ze hadden geen koning. Dat wil zeggen, niet een koning zoals de andere volken die hadden. Want God was hun koning. Maar in plaats daarvan had het volk richters. Andere Bijbelvertalingen hebben het over rechters. Nou, ik denk dat ze waren het allebei wel een beetje. Een richter is iemand die richting aangeeft. Iemand die de mensen naar God wijst. Iemand die hen helpt om de juiste richting te lopen. En een rechter is iemand die recht spreekt. Iemand die vertelt over een rechtvaardige God. Nou ja, eigenlijk beide eigenschappen zaten wel een beetje in die richters. En zo leefde het volk toch al vele jaren. En in feite waren ook Mozes en ook Jozua waren richters of rechters. Maar in het gedeelte wat we deze morgen lazen is Samuel de richter in Israël. En Samuel is eigenlijk een hele bijzondere man. Samuel is iemand met een heel gevoelig oor voor de stem van God. Als God spreekt, is hij de man die Gods stem verstaat. En het is alsof hij elke dag eventjes met God overleg heeft over de lopende zaken die in Israël spelen. En dan kan hij dat na die tijd, kan hij dat meedelen aan het volk, dan kan hij opdrachten geven, dan kan hij richting geven of recht spreken. En deze Samuel is iemand die eigenlijk heel close is met God. En zolang het volk naar Samuel luistert, en zolang Samuel naar God luistert, gaat het eigenlijk ook best wel goed met Israël. Misschien is wel het grootste verschil tussen een koning en een richter. Bij koningen, daar kunnen de mensen eigenlijk zo gemakkelijk hun verantwoordelijkheid afschuiven op hun koning. De koning die regelt het wel, de koning die doet het wel, de koning die neemt wel de besluiten. Terwijl bij een richter, daar hebben de mensen meer hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Ze moeten zelf hun verantwoordelijkheid kennen. Ze moeten persoonlijk verantwoording afleggen aan God. En dat is eigenlijk zoals het altijd zou moeten zijn. Dat is ook hoe het bij ons zou moeten zijn. Ieder mens is uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn eigen daden, voor zijn eigen handelen. Ieder mens moet verantwoordelijkheid nemen. Ieder mens moet ook persoonlijk verantwoording afleggen van zijn leven tegenover God. Dat is eigenlijk gewoon een hele belangrijke basisregel die eigenlijk altijd zo zou moeten werken. Ook wanneer er geen richter is. In Deuteronomium daar hebben we zo'n vers wat bijvoorbeeld spreekt over de eigen verantwoordelijkheid. Dat is misschien wel een beetje een extreem voorbeeld wat ik dan noem. Het gaat over zaken die in die tijd doodstraf verdienden. Maar het principe uit dat vers wordt wel heel helder uiteengezet. Deuteronomium 24 vers 16. De vaders zullen niet om hun kinderen ter dood gebracht worden. Ook zullen de kinderen niet om hun vaders ter dood gebracht worden. Ieder zal om zijn eigen zonde ter dood gebracht worden. Ieder mens heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. En daar gaat het om. We hebben als mens onze eigen verantwoordelijkheid. Maar in het gedeelte wat we deze morgen lazen, is eigenlijk een gedeelte, zijn we in een hele spannende tijd aangekomen. Samuel is inmiddels oud geworden. En het is ook eigenlijk een beetje onduidelijk hoe het nu allemaal verder moet met het land. En hoe het verder moet met het volk. Hij heeft twee zoons, Joël en Abia. En die twee zoons, die zijn richter geworden. Eigenlijk naast Samuel, of onder Samuel, ik weet niet precies hoe je dat moet zien, zijn richter geworden. Maar die twee zoons, die maken er eigenlijk een potje van. Die maken een grote puinhoop ervan. In 1 Samuel 8, twee hoofdstukken eerder, lezen we dan: toen Samuel oud geworden was, stelde hij zijn zonen aan tot richters over Israël. De naam van zijn eerstgeboren zoon was Joël, die van de tweede Abia. En ze waren richters te Berseba. Maar zijn zonen wandelden niet in zijn wegen. Ze waren op winstbejag uit. Ze namen geschenken aan. En ze bogen het recht. En daarom kwamen alle oudsten van Israël bijeen en ze gingen naar Samuel in Rama en ze zeiden tegen hem: zie, u bent oud geworden en uw zonen wandelen niet in uw wegen. Stel nu een koning over ons aan om ons te richten, net als bij de andere volken. Nou ja, we kunnen er niet omheen kijken. Die zoons van Samuel waren gewoon verkeerd bezig. Ze waren niet zoals hun vader, maar ze waren op winstbejag uit. Ze namen geschenken aan en ze bogen het recht. Dus die zoons die waren eigenlijk heel anders dan hun vader Samuel. En dat was het volk zelf ook opgevallen. Die zoons die deden het helemaal niet goed. En dus eisten zij een koning. Maar eigenlijk was dat tegen het zere been van Samuel. Het betekende dat de mensen niet langer Samuel wilden erkennen als dienaar, als vertegenwoordiger van God, als richter van God. En daarmee betekende dat eigenlijk ook geen erkenning van God zelf. God die hen uit Egypte had geleid, die hen in de woestijn was voorgegaan, die zelfs vijandige legers voor hen had verdreven, die hen in de woestijn van brood en water had voorzien, die hen dikwijls genadig was geweest als ze weer eens tegen God in opstand waren gekomen, die hen het land had gegeven wat hij hen beloofd had. En die in hun midden is gaan wonen. Het is geen erkenning van God. Nee, het volk wil een koning. Ze willen zelf een koning. Ja, helemaal opeens was het natuurlijk niet. Ze hadden wel een bepaalde aanleiding. Maar toch, dit was de zoveelste miskenning van Samuel als richter en als gezant van God. Het was de zoveelste miskenning van God zelf. Maar God zei tegen Samuel in vers 7: luister naar het volk in alles wat zij tot u zeggen, want niet u hebben zij verworpen, maar mij hebben zij verworpen, dat ik geen koning over hen zou zijn. God gaf aan: mij hebben zij verworpen. Het probleem zat vooral in die basisregel van die eigen verantwoordelijkheid tegenover God. Men was Samuel een beetje gaan zien als hun koning. En ja, want God kan je niet met het blote oog zien. Samuel konden ze wel zien. Dus Samuel was hun man. Voor hun was Samuel de eerste man van het volk geworden. Iedereen kende Samuel. Samuel was voor hun een beetje als een koning geworden. Als ze in nood zaten, konden ze roepen tot Samuel. Als ze misnoegd waren, als ze gegriefd waren, als ze teleurgesteld waren, als ze boos waren, konden ze boos worden op Samuel. Als ze gebrek leden, als ze tekort hadden, dan kon Samuel het oplossen. En zo voelde eigenlijk niemand zich nog verantwoordelijk. Niemand was nog verantwoordelijk voor het welzijn van het volk. Iets wat natuurlijk niet correct was. Want ook zonder Samuel zou iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moeten kennen. Ook zonder Samuel zou men moeten vertrouwen op God. En ook zonder Samuel zouden ze zich als een volk van God moeten gedragen. Maar ook nadat God op hun eis inging, veranderde. Of ook als God op hun eis inging en Saul tot koning zalfde, veranderde dat niet aan hun verantwoordelijkheid. Ze bleven hun eigen verantwoordelijkheid moeten dragen. Zie de boeken Exodus, of Leviticus, of Numeri, Deuteronomium, Jozua, Richteren. Dat zijn allemaal boeken die voorafgaan aan die hele geschiedenis van Samuel en van Saul. Allemaal boeken die daaraan voorafgaan. En in al die boeken lees je verhalen over het volk dat andere goden gaat dienen. Lees je verhalen over het volk dat begint te klagen en te mopperen, rebelleert tegen God, overspel pleegt, hoererij. En het was voor het volk heel vaak een hele moeilijke weg om tot berouw te komen. Maar telkens wanneer het volk dan toch weer inzag dat ze een verkeerde weg waren ingeslagen en tot berouw kwamen, hun berouw tonen, of Mozes die toonde het berouw namens het volk, dan was God hen genadig. En ook ditmaal in de geschiedenis van deze morgen, ook in deze geschiedenis, gaat God in op de eis die het volk stelt. Toch willen wij een koning. En God geeft hun een koning. Hij zegt tegen Samuel, in 1 Samuel 8 vers 9, nu dan, luister naar hen. Doe wat ze zeggen. Maar waarschuw hen ernstig en zeg hen aan hoe het optreden zal zijn van de koning die over hen regeren zal. Het volk zal een hele hoge prijs moeten betalen voor die koning. En dat terwijl God juist zo graag aan het volk wilde laten zien hoe geweldig mooi het is om een volk te zijn dat rechtstreeks door God zelf bestuurd wordt. Maar het volk wilde per se een koning. En dat terwijl God er dan bij zegt hoe die koning zich zal gedragen. Die koning zal hun kinderen afnemen en als slaven behandelen. Die koning zal grote stukken land afnemen en het geven aan zijn dienaren. Die koning zal telkens tienden van de opbrengst van het land nemen en tienden van het kleinvee. En hij zal dat gebruiken voor zijn eigen huishouding. Dat is wat Samuel tegen het volk moet zeggen. Als je een koning wilt, zijn dit de consequenties. En Samuel mag ze dat plaatje gaan voorhouden en hij zegt erbij, te dien dagen, als jullie dat willen, als jullie daarvoor kiezen, te dien dagen, zult u jammeren over de koning die u gekozen hebt, maar de Heere zal u te dien dagen niet antwoorden. Weet jullie het heel zeker dat je een koning wilt? Weet je het heel zeker? Ja, ze wisten het zeker. Toch moet er een koning over ons zijn, hadden ze geroepen. Dan zullen ook wij zijn als alle andere volken. Onze koning zal ons richten. Onze koning zal voor ons uitrukken en onze oorlogen voeren. En de Heere zei tot Samuel, luister naar hen en stel een koning over hen aan. Als dat is wat ze willen, geef ze dan maar wat ze vragen. Nou, duidelijker had die waarschuwing van God toch niet kunnen zijn. Maar met zulke waarschuwingen had het volk toch wel goede redenen in handen gehad, zou je zeggen, om op hun eis terug te komen. Om er dan toch maar van af te zien, dan toch maar geen koning. Laat maar zitten. Doe toch maar niet, toch maar geen koning. Laten we het maar houden zoals het is. En laten we maar gewoon blijven vertrouwen op God. Laten we maar onze lessen trekken uit het verleden. Maar dat deed het volk niet. Het volk weigerde naar Samuel te luisteren. Ze zeiden, nee, toch moet er een koning over ons zijn. Dan zullen ook wij zijn als alle andere volken. Onze koning zal ons richten, voor ons uitrukken en onze oorlogen voeren. Dus ja, ook in die tijd bestonden er al eigenwijze mensen. En in 1 Samuel 9... daar kunnen we dan voor het eerst lezen over die nieuwe kandidaat koning. Dat is de eerste waar die nieuwe kandidaat koning in de Bijbel wordt voorgesteld. Er was een man uit Benjamin, Kis geheten, de zoon van Abiel, de zoon van Seror, de zoon van Bekorat, de zoon van Afiach. Een Benjaminiet, een vermogend man. En deze had een zoon, Saul geheten, jong en schoon. Onder de Israëlieten was er niemand schoner dan hij. Hij stak een hoofd uit boven al het volk. Het volk begeerde een koning, zodat ook zij zouden zijn als alle andere volken. Een koning die hen zou richten en die voor hen zou uittrekken en hun oorlogen zou voeren. Nou, daar is die dan, de potentiële kandidaat, Saul, de koning. Zijn naam betekent afgebeden. Wat toepasselijk, zo'n naam. Het volk heeft juist zoveel moeite gedaan om een koning van God af te bidden, af te eisen. Toch moet er een koning over ons zijn, hadden ze geroepen. En deze Saul, die lijkt op het eerste gezicht toch de uitgelezen kandidaat voor het koningschap. Hij is iemand uit een vermogende familie, een rijke familie. Het is een knappe gast om te zien. En hij steekt een hoofd uit boven al het volk. Ja, dat zijn misschien uiterlijke kenmerken, maar daarmee maak je wel indruk. En Saul is duidelijk iemand die indruk maakt bij het volk. En dat is precies wat de mensen willen. Maar het is nog niet eens alles. Want ook van binnen had dezezelfde Saul wel een aantal hele goede eigenschappen. Je kan misschien een heleboel over Saul zeggen. En er is misschien ook wel een heleboel negatiefs gezegd. Maar hier zie je toch ook dat Saul had ook wel een aantal goede eigenschappen. Het was iemand die bescheiden dacht over zichzelf en over zijn afkomst. Hij zegt op een gegeven moment, ben ik niet een Benjaminiet? Uit een van de kleinste stammen van Israël? En is mijn geslacht niet het geringste van alle geslachten van de stam Benjamin? Hij dacht wel bescheiden over zichzelf. En ook God gaf hem nog iets heel moois, gaf hem een mooi cadeau, iets wat hij nodig had om echt een bijzondere, een goede koning te zijn. Nadat Samuel hem tot koning had gezalfd, schonk God hem een ander hart. En hij werd door de geest van God aangegrepen. Dat staat allemaal in de Bijbel. We denken zo gemakkelijk negatief over Saul en hij heeft ook een heleboel verkeerd gedaan, dat weten we wel. Maar dit staat er ook. Als dat geen goede koning wordt. Saul, een man door God uitgekozen. God had Saul met Samuel in contact gebracht. En Samuel had hem in het geheim tot koning gezalfd. Maar dat wist dus voor de rest nog helemaal niemand van het volk. Het was iets tussen hem en Samuel en God. Maar het zou uiteindelijk toch een keer tot het punt moeten komen dat het openbaar werd. Dat Saul bekend zou gemaakt worden als de nieuwe koning voor Israël. En dat is het gedeelte wat we deze morgen lazen. Daarna riep Samuel het volk samen tot de Heere te Mispa en hij zei tot de Israëlieten, zo zegt de Heere, de God van Israël. Ik heb Israël uit Egypte geleid en u gered uit de macht van de Egyptenaren en uit de macht van alle koninkrijken die u verdrukten. Maar thans verwerpt u uw God, die voor u een verlosser was uit al uw rampen en noden. En u zegt, nee, stel een koning over ons aan. Nu dan, stel u voor het aangezicht des Heren naar uw stammen en naar uw geslachten. Toen liet Samuel alle stammen van Israël naderbij komen en de stam Benjamin werd aangewezen. Daarna liet hij de stam Benjamin naderbij komen naar zijn geslachten en het geslacht van Matri werd aangewezen. Ten slotte werd Saul, de zoon van Kis, aangewezen, maar toen men hem zocht, was hij niet te vinden. Het moment is aangebroken dat deze rijke, knappe, lange jonge man als koning aan het volk zal worden voorgesteld. Maar al meteen blijkt zijn bescheiden karakter. Want ondanks al zijn mooie eigenschappen, verstopt hij zich liever om niet alle aandacht naar zichzelf toe te trekken. Ja, uiteindelijk vinden ze hem natuurlijk wel, want hij zat ergens verstopt tussen het pakgoed. En men snelde heen, staat er dan, en haalde hem daar vandaan. En toen hij midden onder het volk stond, bleek het dat hij een hoofd boven al het volk uitstak. En Samuel zei tot het hele volk, ziet u wel wie de Heere verkoren heeft? Want er is niemand als hij onder het hele volk. Toen juichte het hele volk en riep, de koning leve! Ik denk dat veel mensen uit het volk gedacht hebben, toen ze Saul zagen, dat is toch niet zo'n slechte keuze geweest om van God een koning te eisen. Maar ja, de tijd zal het leren. Maar toch vind ik het wel een beetje vreemd dat het allemaal zo loopt. Als je er goed over nadenkt, de mensen gaan zo duidelijk met hun keuze tegen God in. Ze maken zo duidelijk een eigen keuze. Niet Gods wil, maar de onze moet geschieden. Gods woorden waren duidelijk geweest. Niet u hebben zij verworpen, maar mij hebben ze verworpen, zegt God. Het was de wil van het volk die moest geschieden. En God, die hen nu al 200 jaar in het land heeft laten wonen, die hen geleid heeft door woestijnen, die hen oorlogen heeft laten winnen, die hen heeft gered en bewaard uit hongersnoden. Dezezelfde God wordt nu door zijn eigen volk aan de kant geschoven. En toch geeft God het een kans van slagen. Saul mag de nieuwe koning van het volk worden. Tegen Gods wil, maar God laat het toe. En dan gaan mijn gedachten eigenlijk ook een beetje uit naar die andere koning. Koning Jezus. Zo'n 1000 jaar later speelde die geschiedenis af. Jezus die ook op een gegeven moment door de mensen als koning wordt begroet. Als hij op een ezeltje Jeruzalem binnenrijdt. En als die woorden van de profeet Zacharia in vervulling gaan, zie uw koning komt tot u, zachtmoedig en rijdend op een ezel, op een veulen, het jong van een lastdier, zachtmoedig en rijdend op een ezel. Het was geen militaire parade, het was geen machtsvertoon. En er was een schare om hem heen van mensen die voor hem uitgingen, hem volgden en riepen, Hosanna, de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemel. En dezezelfde koning knielt enkele dagen later neer in de hof van Gethsemane, met de dood voor ogen. En dan zegt hij, Vader, indien u wilt, neem deze beker van mij weg, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hoor je het verschil? Bij het volk, bij koning Saul, was het zo duidelijk. Niet uw wil, maar de onze geschieden. En Jezus, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Jezus, die zo de wil van zijn vader wilde doen. Hij had gestalte nog luister, lezen we in Jesaja 53, dat wij hem zouden hebben aangezien. Nog gedaante dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten. Het was een man van smarten, vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Twee koningen. Maar wat een verschil, wat een tegenstelling. Koning Saul, de mensen hadden geroepen, toch willen wij een koning. Niet Gods wil, maar de onze moet geschieden. En dan koning Jezus, neem deze beker van mij weg. Maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. De ene koning was zo rijk en knap en lang. En de andere koning was geen verschijning. Hij zag er niet uit. De ene koning was bescheiden. De andere koning die durfde nog wel eens de mensen tegen de haren in te strijken. En wat zijn wij als mensen toch vaak gevoelig voor die uiterlijkheden van mensen. Als iemand er goed uitziet, ja, dan zijn we gemakkelijker geneigd om zo iemand te volgen als wanneer iemand er niet zo mooi uitziet, niet zo aantrekkelijk uitziet. Maar wat kan ons eigen gevoel ons soms misleiden? Wat kan ons eigen wil ons soms in de weg staan om Gods wil te doen en te kennen? Maar daarmee kunnen we wel God voorbij lopen. En dan zeg ik, laten we toch niet te snel afgaan op onze eigen indruk. Op de eerste indruk die wij hebben van mensen. Die wij hebben van een bepaalde situatie. Maar laten we leren om te zien op wat Gods plan is en wat Gods bedoeling is. Of denken we dat God zich vergist? Het is geweldig dat we iedere zondag naar de gemeente mogen gaan. En het is geweldig dat we iedere zondag in een samenkomst mogen zijn. Maar de kerk maakt niet ons geloof. Het is niet de kerk die ons geloof bepaalt. We kunnen studies beluisteren, we kunnen preken beluisteren. En dat is allemaal heel mooi, het is ook heel belangrijk. Maar dat op zich maakt ons niet tot discipelen van Jezus. God verlangt zo naar een hele persoonlijke relatie. God verlangt er zo naar dat we heel persoonlijk met hem omgaan, naar hem luisteren, met hem spreken van hart tot hart. En dat we leren om te zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En ik hoop dat dat ook uw verlangen is, dat het ook jouw verlangen is. Laten we nog samen de Heere danken en laten we bidden. Heere, wat is het kostbaar dat u een God bent die, ja, met zo'n prachtig doel voor ogen onze plaats hebt gegeven in deze wereld. Onze plaats hebt gegeven waar we mogen wonen, waar we u mogen dienen. U had zulke geweldige plannen voor ogen. Maar wat zijn wij mensen vaak, ja, rebels. En wat zijn wij mensen vaak, ja, dat we tegen u ingaan, dat we ons eigen ding willen doen, onze eigen weg willen gaan. En we vergeten u, we kijken langs u heen. En ja, dan wil ik u bidden, Vader, dat u ons helpt om te zien op uw machtige plan. Dat u ons helpt om de juiste keuzes te maken, onze verantwoordelijkheid te kennen, zodat ook wij durven zeggen, mogen zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden, zoals ook Jezus dat bad in de hof van Gethsemane. Leer ons om uw wil te verstaan, maar zelfs als we het niet verstaan, om toch te volgen zonder vragen. Want u bepaalt de weg en u gaat voor ons uit. En we mogen altijd weten, zelfs als we het niet kunnen zien, zelfs als we het niet kunnen vatten, uw plan is volmaakt. U bent volmaakt. U bent de Allerhoogste. We loven, we prijzen uw grote naam. Amen.